Nou, en bij mij aan tafel dus fotografe Ilvi Niokikchok. Daar gaan we, Ilvi.
Ging wel bijna.
We hebben hem samen nog geoefend. Voor de uitzending. Ik heb hem gisteren geoefend. Niokikchin. En u hoorde haar net al thuis, de luisteraars, even de foto beschrijven van Nelson Mandela, de Zuid-Afrikaanse strijder tegen de apartheid, die uiteindelijk ook president werd van dat land. En daarmee won Ilvi in 2014 dus als eerste vrouw ooit de Zilveren Camera. Ilvi, jij bent in 2004 min of meer bij toeval in Zuid-Afrika beland. En je werd door dat land gegrepen. Je bent er gaan fotograferen en gaan werken. En nu is er dus in Museum Hilversum jouw tentoonstelling te zien. Born Free, Mandela's Generation of Hope. Met foto's en filmpjes van de eerste generatie witte en zwarte Zuid-Afrikanen die na de afschaffing van de apartheid is opgegroeid, die dus vrij geboren is. En toen ik daar gisteren rondliep op dit tentoonstelling, was eigenlijk het eerste wat ik me afvroeg. Maar hoe vrij geboren ben je dan werkelijk, als dit eigenlijk, ja, toch lijkt me als een soort erfenis op je schouders ligt?
Ja, ik denk dat het heel erg verschilt welke jongeren ik nu in mijn hoofd neem, zeg maar, als ik denk aan hoe vrij zijn ze geboren. Van de jongeren die ik gevolgd heb, zijn er zeker, ik heb er ongeveer 25 gevolgd en geïnterviewd en een paar weken achter ze aangelopen. En een deel daarvan voelt zich vrijgeboren en is ook vrijgeboren. Maar er is zeker ook een deel dat, ja, wat gewoon niet financieel.
Maar zie je daar dan, ja, zeg maar, die oude scheiding?
Ja, je ziet echt nog wel een oude scheiding. Omdat wat er eigenlijk is gebeurd tijdens de apartheid is dat mensen naar townships zijn geplaatst.
Dus zwarte mensen?
Ja, zwarte mensen. Dus dat de blanke regering zei, nou, gaan jullie maar daar wonen. En dat zijn gewoon plekken geworden waar veel armoede is. En het is dus heel lastig eigenlijk om nog nu met maar één generatie na dat apartheidsverleden, om het allemaal op de rails te hebben. Dus je kunt wel zeggen, iedereen mag naar dezelfde school. Maar als je het bijvoorbeeld niet kunt betalen om er te komen, als je geen geld hebt voor de bus om bij die school terecht te komen, dan wordt het alweer lastiger. Dus ze staan eigenlijk met 1-0 of met 10-0 achter. En dat kost denk ik nog wel een aantal generaties voordat dat recht trekt.
Maar dat zit hem dan dus, zeg maar, in de infrastructuur vanuit de regering. Maar hoe is het tussen die bevolkingsgroepen onderling? Want de overgrote meerderheid is dus zwart, lang onderdrukt door een kleine witte elite. Nu zijn de rollen, zou je zeggen, omgekeerd. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou als witte fotografe bijvoorbeeld, ja, dat je dan misschien wel eens misplaatst gevoeld moet hebben als je daar rondliep? Of?
Nou, wat ik eigenlijk altijd al heb gehad in Zuid-Afrika, dat je je wel zeker wel welkom voelt. Je wordt overal echt met open armen ontvangen. En dat is als fotograaf ook wel eens leuk, want dat merk je in Europa veel minder. Dus dat merk ik niet zo. Maar ja, je merkt natuurlijk wel dat er tussen die groepen best wel wrijving kan ontstaan. In de grote steden wat minder. Ik heb zelf een tijd in Johannesburg gewoond en daar merk je gewoon met bijvoorbeeld het uitgaansleven dat je heel veel kroegen en barren en discotheken hebt waar blank en zwart gewoon met elkaar omgaan en waar gemengde relaties zijn en dat soort dingen. Maar ja, zodra je 2 uur naar het noorden of naar het zuiden rijdt, is dat alweer heel erg anders. In de kleine plattelandsdorpen merk je toch dat die scheiding echt wel duidelijker zichtbaar is nog.
Ja, je bent dus overal geweest en je zegt, ik werd met open armen ontvangen. Dus dat ging eigenlijk wel makkelijk. Want ik kan me voorstellen dat het ook best lastig kan zijn om contact te krijgen met bepaalde groepen mensen.
Nou, wat vooral lastig is geweest, omdat het jongeren zijn, was om contact te houden. Ik vond zelf het heel erg belangrijk om het verhaal van de Born Free's te vertellen. Maar de Born Free's zelf hadden zoiets van, ja, is dit wel een verhaal? Waarom moeten wij hier eigenlijk aan meedoen en waarom blijf je 2 weken bij ons hangen? Dus het was moeilijk om soms zo lang als dat ik wilde bij ze te blijven. Ja, en je merkt ook wel, ik ben bijvoorbeeld op een racistisch blank kamp geweest, waar blanke kinderen werden
van
getraind.
De Afrikaner weerstandsbeweging?
Ja,
toch?
Nou, een beetje een soort van aftakking daarvan. Het heet het Commando Corps. En bij het Commando Corps, wat overigens een kleine groep mensen is, hoor, een beetje te vergelijken met de neonazies. Dus het is echt wel een kleine groep. Maar ja, ik merkte daar dus dat dat ik eigenlijk geluk had dat ik blank was überhaupt, want anders was ik daar nooit binnengekomen. Maar je merkt ook dat zij dat beetje twijfel wat die jonge generatie heeft van, tussen passen we ons helemaal aan elkaar en ja, gaan we de regenboognatie waarmaken of niet, dat ze die twijfel aanpakken en dat ze zo op die manier toch haat proberen te zaaien. Dus dat zie je ook.
Zijn die witte jongens dan bang?
Nou ja, ik denk eigenlijk wel. Ik denk dat sommige van de jongeren die ik toen ontmoet heb uit gezinnen komen waar best wel een angstcultuur heerst. Waarvan de ouders bijvoorbeeld zeggen, ja, de zwarte regering is zo corrupt. Het gaat helemaal niet goed met het land. En voordat je het weet worden wij een tweede Zimbabwe, waarbij de blanke boeren worden verdreven en waar de zwarte mensen het overnemen. En ja, als je dat hoort van je ouders op een leeftijd van 12, 13 jaar. Ja, dan gaat er wel een klein soort van, ja, dan wordt die angst wel gemaakt.
Ja, en omdat werkgevers ook een soort afspiegeling van de samenleving binnen hun bedrijf moeten hebben, is het ook wel zo, hè, dat er een soort voorkeursbehandeling is, zeg maar, voor zwarte mensen. Dus dat je zeg maar 3/4 zwarte mensen in je bedrijf hebt en een kwart blanke.
Ja, ja, het is lastiger om als blanke, denk ik, op dit moment aan een baan te komen. Maar wat ik sowieso heb gemerkt met de jongeren die ik heb gevolgd, is dat het door alle lagen van de bevolking lastig is op dit moment voor jongeren om banen te vinden. De jeugdwerkloosheid is best wel hoog. Is echt heel hoog. Het wordt geschat tussen de 35 en de 50%. Dat betekent dat als je gaat studeren en je hebt het geld om een goede studie te gaan doen, dat je eigenlijk een grote kans hebt dat je na 4 jaar studeren dus geen baan kan krijgen. En dat werkt heel erg demotiverend natuurlijk.
Nou ja, je hebt ook één zwarte jongen die het enorm gemaakt heeft, hè? Die op zijn 21ste of zo al multimiljonair is. Die heb je ook gefilmd en die vertelt dan in dat filmpje dat hij geeft ook les aan andere jongeren hoe ze dat zouden kunnen bereiken. En hij ziet economische groei eigenlijk als het beste gelijkmaker tussen alle groepen die nu nog last van elkaar hebben.
Ja.
Ben je het daarmee eens?
Nou ja, natuurlijk ben ik met hem eens. Maar ik denk dat voor hem ook, ja, hij heeft het dan echt wel zelf gemaakt. Hij is echt een self-made man op zijn 21ste.
En geëngageerd.
Ja, ook
met
zeker.
Met zijn grote Rolex en zijn dikke Porsche.
Ja, 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 ja. Maar hij is wel, aan de ene kant is het toch makkelijk praten over gelijkheid als je zelf inmiddels geld hebt. Want het is toch, ik heb ook heel veel jongeren ontmoet die in townships wonen. En die toch heel lastig op universiteit te kunnen komen of scholing, of die überhaupt moeite hebben om iedere dag eten te kopen of een dak boven hun hoofd. Dus en van zo'n achtergrond kwam Jason, deze jongen, dan niet. Die kwam net uit een iets beter milieu. Maar ja, ik ben het natuurlijk wel met hem eens dat economische groei er uiteindelijk voor kan zorgen dat mensen ook en jongeren ook bij elkaar in bedrijven komen te werken, meer op de universiteiten mengen. Dat er wijken zullen zijn die veel gemengder zullen worden. Dat het niet alleen maar townships bestaan voornamelijk uit toch wel de donkere bevolking van Zuid-Afrika. Als het economisch nog verder recht zou trekken of verder recht zou trekken, zou dat veranderen. Ja. En dat zou natuurlijk ten goede komen dat mensen meer elkaar zouden tegenkomen, zeg maar.
Ja, en je hebt dus naast fotografie ook filmpjes toegevoegd, hè? Waarom vind je dat belangrijk?
Ja, ik vond het toch heel belangrijk om te laten zien, of eigenlijk, kijk, het is natuurlijk aan de ene kant zo dat een foto meer zegt dan 1000 woorden, maar tegelijkertijd merkte ik ook dat sommige jongeren, ik heb iedereen voor de camera geïnterviewd, ongeveer 1,5 uur per persoon, dus best wel lang. Ik merk dat gewoon waardevolle informatie was die ik zelf nodig had voor mijn foto's om de bijschriften te kunnen schrijven. En tegelijkertijd dacht ik, ja, ze vertellen het zo mooi en zo goed. Als ik nou gewoon iedereen die ik tegenkom interview, heb ik ook een mooi soort van historisch document. En ja, nu in de expositie ziet het er gewoon heel mooi uit. Want je hebt die foto's hangen en dan gigantische schermen ertussen waarop die jongeren echt tot leven komen. En waarbij ze je recht aankijken en je vertellen hoe hun leven is. En ik denk dat ja, toch sterker is dan het alleen maar lezen bijvoorbeeld en een foto erbij zien.
Nou, het is allemaal te zien in je prachtige tentoonstelling Born Free, Mandela's Generation of Hope. Nog tot met 16 juni in Museum Hilversum van Ilvi Niokikchin dus. En wilt u dit gesprek nog eens rustig terugluisteren of andere gesprekken die in Opium zijn gevoerd, kijk dan op onze website nporadio4.nl/opium. Daar vindt u de podcasts en op die podcast kunt u zich dan ook nog abonneren.